Wat een indrukwekkende liederen hebben we al met elkaar gezongen. Mag jij dat vanmiddag weten? Want mijn rechter is mijn redder. Dat is waar het over gaat, hè? Als we nog zonder die liefde leven, als we nog zonder Jezus door deze wereld gaan, ja, dan is Hij onze rechter. Dan is daar nog angst in ons leven voor die dag dat Hij terugkomt. Dat we voor die witte troon zullen staan. Maar wat een bevrijding, hè, dat dat lied ook zingt. Hij is mijn gerechtigheid. Toen John Bunyan met dat pak van zonde liep. En hij in vertwijfeling ook die woorden kreeg. Hè, wil je de zonde vasthouden en naar de hel gaan? Of wil je de zonde loslaten en naar de hemel gaan? Hè? Dat greep hem aan. Hoe is dat in jouw leven? Wil je de zonde vasthouden en naar het verderf gaan? Of wil je de zonde loslaten? Wil je je bekeren en achter de Heer Jezus aangaan? We hebben het al gehoord, hè? Een volgeling van Jezus worden. Ja, dan kan je zingen, Hij is mijn gerechtigheid. Toen John Bunyan dat zag, mijn gerechtigheid is in de hemel. Oh, wat een bevrijding. Het was voor hem, hoe moet ik het zeggen, één grote zonneschijn te midden van kou en regen. Het was zo'n bevrijdend woord. Mijn gerechtigheid is in de hemel. En daar wil ik ook vanmiddag over spreken, want Paulus had zo'nzelfde ervaring. We gaan lezen uit Filippenzen 3. Ik, vanwege de tijd ga ik niet het hele gedeelte lezen, dat kan je thuis doen. Maar het gaat ook over Paulus die gerechtigheid heeft gevonden, niet meer in zichzelf, maar in het volbrachte werk van de Heer Jezus aan het kruis. En hij zegt in vers 1, dezelfde dingen, broeders, aan u te schrijven is mij niet onaangenaam, niet verdrietig, zegt de Statenvertaling, maar het geeft u zekerheid. Het feit dat we over en over het woord mogen horen, dat is mij niet verdrietig, dat is ons niet verdrietig, maar het geeft ons zekerheid. Als we vanmiddag weer het woord van God horen, als we straks weer het zichtbaar evangelie zien in de doop, dan geeft dat voor degene hè, die de Heer Jezus mogen kennen weer zekerheid van ja, en zo is het. En zo verlang ik te leven. Nou, dan zegt hij in vers 7, maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade. Vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus, mijn Heer. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuilnis. Opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Jezus Christus gegrepen. Wat een wonder, hè? Dat God je soms, ja, dat soms mensen in een kraag worden gegrepen, zoals Paulus. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is. Ik strek me uit naar wat voor is en ik jaag naar het doel, de prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Tot zover de schriftlezing. Vanmiddag wil ik nog een ogenblik nadenken over dat wat er staat in vers 14. Maar één ding doe ik. Eén ding doe ik. Paulus was een one thing guy. Ja, hij was iemand die voor één ding ging. En die één, dat ene, dat was een naam. Dat is Jezus. En daar strekt hij zich naar uit. En in dat licht van wat Jezus voor hem gedaan heeft, vergeet hij alles wat er achter hem ligt. Hij gaat voor goud. En dat is de vraag die ik ook nog in jullie midden wil neerleggen voor de jongeren. En ga jij voor goud? Nou, Paulus die gebruikt heel veel alledaagse voorbeelden om duidelijk te maken wat dat betekent om een christen te zijn. Hij gebruikt het voorbeeld van een christen die een soldaat is en die maar één ding moet doen en dat is luisteren naar de bevelhebber. Anders gaat het fout. Hij maakt het beeld, hè, hij geeft het beeld van de christen als een landbouwer. En ja, hij zegt dat zware arbeid soms, hè, om vrucht te realiseren. Je moet zaaien, je moet ploegen, je moet oogsten. Maar Paulus gebruikt ook regelmatig het beeld van een christen die als een sportman is. Die een wedstrijd loopt. Hij gebruikt een beeld uit de sportwereld. Bijvoorbeeld zegt hij in 2 Timotheus 2 vers 5. En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen gouden plak, geen krans, als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Maar je kan zeggen, dat is toch wel duidelijk, hè? Om te kunnen winnen, dan worden de spelregels gemaakt. En als iemand zijn eigen regels erop nahoudt, ja, dan gaat dat hem niet worden. Nou, dan kan je denken dat je de eerste prijs haalt, maar je hebt je niet gehouden aan de regels. Een heel schrijnend voorbeeld is iets wat er in 2010 gebeurde met de Olympische Spelen in Olympische Spelen, weet ik niet waar het was, maar met schaatsen. Ik was een kleine jongen en toen Sven Kramer, die was op, die ging de 10 kilometer ging die behalen en hij moest nog een paar rondjes en hij dacht dat hij een gouden plak zou halen, maar zijn coach die doet even zo en hij komt in de verkeerde baan terecht en hij werd gedisqualificeerd. Geen gouden plak, omdat hij zich niet hield aan de spelregels. Nou, wij komen hier vandaag samen rondom het woord van God. En je zou kunnen zeggen, God heeft daarin zijn spelregels aan ons duidelijk gemaakt. Hoe wij in dit leven behoren te leven. In de Bijbel gaat het erover hoe God zijn onderwijzing, zijn Torah geeft. Hoe wij in dit leven hem kunnen leren kennen en hoe wij ook voor hem kunnen en mogen leven. En helaas, er wordt vandaag de dag daar veel mee gesjoemeld. Helaas, vandaag de dag wordt er op heel veel manieren wordt er water bij de wijn gedaan en wordt er een eigen visie op nagehouden, maar wij hebben het woord van God gekregen. Hoe wij kunnen leven en hoe wij wel getroostelijk kunnen sterven. Nou, we moeten dus voor oppassen dat we niet gedisqualificeerd worden. En Paulus zegt in hoofdstuk 3, hij zegt, er zijn mensen die zijn vijanden van het kruis. En die Bijbel ook, kijk maar, in vers 18. Er zijn mensen die wandelen als vijanden van het kruis. En in vers 19, ze bedenken aardse dingen. En vers 19 aan het begin, hun einde is het verderf. Ik zeg dat even duidelijk neer vanmiddag. Als wij aardse dingen bedenken, als we leven voor hier en nu. Als het kruis van de Heer Jezus voor ons nooit betekenis heeft gekregen. We leven van God los. Dan komt er een moment dat we rekenschap moeten afleggen. En dan is de vraag of we aan de spelregels hebben voldaan. En als we onze eigen leventje hebben geleefd, dan worden we gedisqualificeerd. En de bestemming is het verderf, de totale vernietiging. He, wat wel in de Bijbel de hel wordt genoemd. Aangrijpend. Nou, Paulus was ook daarnaar op weg, maar niet als een goddeloze, maar als een religieus kerkmens. Als een religieuze volger van de Torah. En dat beschrijft hij in de eerste 7 versen. Paulus die beschrijft hier hoe hij als het ware leefde voor zichzelf. Hij noemt een paar beelden ervan. Vanwege de tijd kan ik het niet helemaal uitwerken, maar hij noemt dat op het vlees vertrouwen. Hij zegt, Ik roemde in het vlees en ik vertrouwde op mijn vlees. En ik ging er prat op dat ik in de juiste familie was geboren. Ik ging er prat op dat ik aan de voeten van Gamaliel had gezeten, dat ik een Hebreeër uit Hebreeën was en naar de wet een Farizeeër. Ja, ik leefde zo stipt. Ik leefde zo nauwkeurig dat niemand op mij enige kritiek kon hebben. Ik leefde onberispelijk. Wij zouden vandaag de dag zeggen, het was een keurige ouderling in de kerk. Een keurig kerkmens. Maar dan komt er een dag dat God door de Heilige Geest hem dat licht van boven geeft. We noemen dat de ontdekking. De Heilige Geest legt zijn schijnwerpers op zijn hart. En Paulus komt erachter dat hij met zijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, niet voor God kan bestaan. Dat hij een zondaar is. En dat hij op zijn vlees, op zijn eigen gerechtigheid heeft vertrouwd. Dat is aangrijpend, hè? Als Gods geest gaat werken in je leven en je hebt misschien jarenlang gedacht dat je een christen was, totdat je echt gaat zien wie je bent, de verloren zondaar, en dat je alleen maar voor God, de Heilige, kan staan vanwege de zoen- en kruisverdiensten van de Heer Jezus. Nou, Paulus, die had die ontmoeting gehad op de weg naar Damascus. God had hem in zijn hart gegrepen, in zijn kraag gegrepen. En hij werd besneden door de Heilige Geest. Dat was 3, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen. Waar begint het kennen van de Heer Jezus Christus? Wanneer leren we de Heer Jezus kennen in ons leven? We leren de Heer Jezus kennen als hij door de Heilige Geest ons hart besnijdt. En dat betekent dus dat je eerst een ongevoelig stenen hart hebt. Geen zondebesef. Geen besef van God, van wie hij is. Is een heiligheid, is een barmhartigheid. Maar ook, ja, geen kennis van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Je hoort over Jezus, maar ja, het is inderdaad een Jezus van 5 letters. Hè. Het raakt je hart niet. Het resoneert niet. Totdat er een moment komt in je leven dat de Heilige Geest je hart besnijdt. Je ongevoelige hart wordt een vlezen hart, een gevoelig hart. Je krijgt nieuwe verlangens, je krijgt nieuwe gedachten en je verlangt ernaar om rust en vrede te krijgen. En er komt misschien, er komt dan een dag als Gods geest verder werkt, dat je rust mag vinden in dat wat hij voor jou gedaan heeft aan het kruis. De Paulus noemt dat hier in vers 9, rechtvaardigheid uit God door middel van geloof. De rechtvaardiging door geloof. Nou, laat ik het vanmiddag eens even vragen. Waar zoek jij je houvast en je steun in je leven? Waar zoek jij aanknopingspunten om te denken dat je voor God kan bestaan? Zoek je dat nog steeds hier van binnen? Ja, maar ik leef toch wel netjes, of ik doe toch wel mijn best. Ik ben toch niet zoals de wereld en ik ga toch naar de kerk. En ik geef ook wel de collecte en ik ben best wel serieus. Ik ga naar de catechisatie of ik ga wel eens naar een sing-in. Waar zoek jij je houvast in het rechtvaardig kunnen staan voor God? Nou, Paulus die zegt, er kwam een moment in mijn leven dat ik al die medailles, al die mooie dingen die ik mocht doen voor God, om die Torah te houden, er kwam een moment dat ik dat al mijn houvast als sneeuw voor de zon, ik verloor grond onder mijn voeten, het werd vuilnis voor mij. Het zat letterlijk uitwerpselen van dieren, afval, waardeloos. Hij zag ineens, ik kan helemaal niet met mijn rechtvaardige leven voor God verschijnen. Ik ben een zondaar. Ik heb notabene in de naam van Jezus heb ik de gemeente van God vervolgd. In zijn ijver. En En dan opent de Heer zijn ogen voor de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Zijn ogen gaan open voor de schoonheid van de Heer Jezus. Voor wat Hij gedaan heeft aan het kruis, zijn opstanding uit de dood. En dan ziet hij dat zalig worden heel eenvoudig is. En dat zalig worden alles te maken heeft met dat woordje mijn. Want wat zegt hij hier? De kennis van de Heer Jezus Christus, mijn Heer, mijn Kyrios. Nou, Luther, de reformator, die heeft het gezegd, hè? Het geloof heeft geen enkele waarde zonder het bezittelijke voornaamwoord mijn of ons. Wat bedoelt u? Nou, je kan zeggen, ik geloof, ja, maar wat geloof je? Je kan zeggen, ja, maar wij geloven. Ja, nee, het gaat erom dat je zegt, dat je dit zegt. Dus, hè, hij is niet alleen voor anderen gestorven, maar hij is ook voor mij aan het kruis gegaan. Waar begint waarzaligmakend geloof? Ik denk dat het daar begint, daar waar een zondaar God gaat danken voor het offer van zijn zoon. Dat je niet langer gaat zeggen, Heere, wilt u mij redden? Heere, wilt u mij bekeren? Heere, wilt u in mijn leven komen? Maar dat je gaat zeggen, ja, maar God wil dat ik me, maar God wil dat ik mij bekeer. God wil dat ik een keuze maak. Dat wil zeggen, Hij heeft alles al gedaan aan het kruis, toch? Hij heeft zijn leven al gegeven voor ons. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Maar Hij wil dat jij vandaag hoort dat jij omdraait, dat u omdraait voor het eerst in uw leven. En dat u niet gaat zeggen, Heere, wilt u me bekeren? Maar dat zegt, Heere, wie ben ik? Heere, ik dank u dat u het voor mij hebt volbracht aan het kruis van Golgotha. Ja, je laat dus je eigen gerechtigheid los. En je geeft je zonde aan de Heer Jezus. Je probeert jezelf niet op te knappen, je probeert jezelf niet beter voor te doen, maar je erkent en beleidt, ik ben verloren buiten de Heer Jezus. Nou, Paulus had dat geleerd. En toen hij zag, die voortreffelijkheid, dat is een mooi woord, hè, voortreffelijkheid, de schoonheid van de Heer Jezus, toen hij dat zag, ja, toen ging hij zingen met Jesaja 61, ik ben zeer vrolijk in de Heer, mijn ziel verheugt zich in God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan. Eigenlijk is het wel mooi, hè? Als mensen, als gelovigen zich laten dopen in het watergraf, en dat ze in witte kleren gaan. Hij heeft twee dingen in zich, hè? Ik kan alleen maar, ja, hoe moet ik het zeggen, bestaan voor God door de mantel van gerechtigheid, door het kleed van zijn heil. Ik kan alleen voor God staan door dat wat Hij voor mij aan het kruis had heeft gedaan. En tegelijkertijd heeft hij ook heiliging in zich. En nu wil ik voortaan recht en heilig voor God leven. Nou, wat gebeurt er nou als Gods geest, dus je van zonde overtuigt, van je eigen gerechtigheid, je leert je vertrouwen op de Heer Jezus stellen, je hart wordt besneden, dan wordt de liefde van God in je hart uitgestort. En dan komt er een nieuw verlangen. En wat is dat verlangen? Om voortaan voor Jezus te leven en je oude leven achter je te laten. Paulus zegt, wat voor mij winst was, dat is nu voor mij ballast geworden. Verlies geworden. Waar vroeger je vreugde lag, de doopelingen kunnen er denk ik straks ook van getuigen, waar vroeger je vreugde lag, dat wordt je verdriet. Dat wordt tot ballast van je. Dat wil zeggen, ik wil niet meer daarin leven. Ik wil vooruitkijken. Ik wil niet meer achteruitkijken. En dat zien we vandaag. Ik zei het in de consistorie toen we binnen waren. Dat is eigenlijk een paradox. Hè? We zijn vandaag op een feestelijke begrafenis. Dat kan eigenlijk niet samengaan. Hè? Hoe kan nou een feest en een begrafenis samengaan? Maar we zijn op een begrafenis. Straks zijn er 7 mensen die hun oude leven begraven in een watergraf. Als we ze te lang kopje om zouden houden, dan verdrinken ze. Dat is het beeld. Dat is het beeld van de dood. Het is een graf. Hier is het helemaal mooi uitgebeeld. Hè? Maar in de zin van, je gaat straks het graf in. Om je oude leven in zonde achter je te laten. Ja, om de oude mens te begraven. Dat zegt Romeinen 6. Hè? En de Romeinen 6 zegt dat je de oude mens achter je laat. En dat je nu met een nieuw kleed de Heer Jezus mag aandoen om nu voortaan voor hem te leven. Dus in de dood door onderdompeling laten we zien dat we het oude zelf leven achter ons laten. Dat we het aan de dood prijsgeven. Om dan vervolgens niet in het watergraf te blijven. Maar wat Paulus hier ook zegt, hè, om in de kracht van zijn opstanding in een nieuw leven met Christus op te staan. Nou, het woordje identificatie wordt nog eens gebruikt. Hè, voor dat we identificeren ons in het watergraf en in de opstanding met de Heer Jezus. Zoals Christus aan het kruis is gegaan en daar gestorven is en de derde dag is opgestaan uit de dood. Zo mag de dopeling zich identificeren, zichzelf één maken met Christus. Romeinen 6 spreekt zelfs over één plant geworden met de Heer Jezus. Nou, sommige tuinders die weten wat dat is. En dat Pieter zal het weten, maar een stek. Hè, dat je één plant gemaakt hebt met de Heer Jezus. We worden als het ware vlees van zijn vlees, gebeente van zijn gebeente. Zo zeker als mijn hand en mijn arm aan mijn lichaam zitten. Zo zeker mogen we weten dat we nu één zijn met de Heer Jezus. En voor hem willen leven. Je zou kunnen denken in het kader van een sport. In het kader van de sportwereld. Denk eens kinderen aan iemand die een bepaalde voetballer heel goed vindt. Hè? Messi bijvoorbeeld, of Ronaldo, of Frenkie de Jong. Wat zie je dan bij zo'n fan? Wat zie je dan bij zo'n jonge ventje? Ja, mama, ik wil een t-shirt van Frenkie de Jong hebben. Hè? Nou, je vraagt het aan je moeder. Ik denk dat er soms natuurlijk ook soms een bepaalde proporties kan krijgen dat je misschien als ouders een beetje moet temperen, maar wat zie je dan soms hè, bij die kinderen of bij tieners? Ze verlangen die bekende voetballer in alles na te doen. Hetzelfde t-shirt, hetzelfde haarkapsel, dezelfde sportieve prestaties leveren, althans, hè, je probeert dat als je op voetbal zit, maar je wilt je één maken als het ware met zo'n bekende voetballer. Nou, wij zijn geen fans, maar we zijn navolgers, hebben we gehoord, van de Heer Jezus. We verlangen ernaar om steeds meer één te mogen worden met de Heer Jezus. En wat betekent dat dan praktisch nou? Dat je in de doop jezelf aan hem overgeeft. Ik wil niets liever niet meer dan dat nieuwe leven leven. Ik verlang naar de Heer Jezus om u als voorbeeld na te volgen. Je buigt voor God en zegt, Heere, niet mijn wil geschieden meer. Vroeger, ja, dan kan je verder oplopen. Ik weet niet of je dat ook helemaal hebt gehad, maar dat je je eigen keuzes maakte. Maar nu kom je achter hem aan, onder het juk van de Heer Jezus. Heere, niet meer mijn wil geschieden. Er kunnen soms van die temperamentvolle mensen zijn die bij elk pop-upje hier naartoe schieten, daar naartoe schieten. Nee, nu ga je achter de Heer Jezus aan. Die gaat er is een dag of 2 dagen of 3 dagen voor bidden. En je gaat eens met broeders over spreken. Je zegt nou, ik moet een belangrijke beslissing nemen. Maar wat zou de Heer Jezus er nou van vinden? En wat denken jullie ervan, broeders en zusters? Heere, niet mijn wil geschieden, maar u wil geschieden. Nou, dat beeld, dat beschrijft Paulus ook in de Christushymne in Filippenzen 2. Je moet het trouwens nog wel eens nalezen. Maar sommigen denken dat in Filippenzen 2, vers 6 tot en met 11, dat een van de oudste doopliederen was. Nou, we hebben ook mooie doopliederen gezongen. Prachtige liederen, hè? Vaste hoop en stroom van Jezus liefde. Maar in de vroege kerk zongen ze natuurlijk ook. En men denkt dat de lofzang op Christus, hè, van vers 5, Filippenzen 2 vers 5, laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. En wat er dan verder volgt tot en met vers 11, dat elke tong zich zal belijden dat Jezus Christus de Heer is. Men zegt dat dat een van de vroegste doopliederen is geweest. Het wordt wel een hymne, een gezang op Christus genoemd. Waarom? Omdat je hier hetzelfde ziet wat je ook in de doop ziet. Je ziet namelijk dat Christus zichzelf vernederd heeft. Hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van de slaaf aan te nemen. Ja, hij is uitermate vernederd. Hij is gehoorzaam geworden tot aan de dood, de kruisdood. Nou, dat zie je ook in het watergraf, hè? Met Christus dood gegaan, hè? Zegt een van de liederen. Maar ook met Christus opgestaan. Want daar staat er, hè? Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. Een naam geschonken boven alle naam. Opdat alle tong zal belijden dat Jezus Christus de Koning der Koningen de Heere is. Het is diezelfde beweging. Heeft ook de Jezus meegemaakt. Dus samenvattend zou je kunnen zeggen, de doop is een uiterlijk teken van een innerlijke werkelijkheid. De doopelingen getuigen van persoonlijk geloof, van wedergeboorte, bekering, hè, en het ontvangen van de Heilige Geest. De doopeling belijdt: ik behoor de Heer Jezus Christus toe. Door genade ben ik een kind van God. En in de doop zien we dus het evangelie, de blijde boodschap uitgebeeld, hè? Sterven aan jezelf en opstaan in een nieuw leven. Nou, dat is niet alleen nu woordverkondiging, maar straks is het ook een preek zonder woorden. Nog een tweede punt. En dan gaan we naar de afronding toe. Wat betekent dat nou, hè? Eén ding doe ik. Nou, Christus kennen, bevindelijk leren kennen, zeggen we dan, hè? De ervaringskant van het geloof, dat het niet alleen hier zit, maar dat je ook persoonlijk ondervinding, uit ondervinding, ja, een persoonlijke relatie krijgt met de Heer Jezus. Dat had Paulus ervaren. Maar dat was niet het enige waar hij voor ging, om Christus nog meer te kennen. Hij spreekt ook in vers 8, hij zegt in vers 8, opdat ik Christus mag winnen. Daar nog meer deel aan mag krijgen. Dat is nog iets waar ik even de vinger bij wil leggen. Want wat is nou uiteindelijk, waarom leven we nou hier op aarde? Ik zeg het weer opnieuw even, hè, met je plat misschien. Sommigen denken dat je naar de kerk gaat alleen maar om verzekerd te raken van die ticket naar de hemel. Hè? Ja, als ik maar weet dat mijn zonden vergeven zijn. Als ik maar weet dat ik een kind van God ben. Nou ja, dan zit het wel goed. Maar God heeft ook nog een plan hier op aarde met zijn kinderen. Hij verlangt ernaar, dat staat hier, hè. Hij gebruikt het woordje, gelijkvormig worden aan de Heer Jezus in zijn dood en opstanding. Gods geest komt in ons wonen om ons gelijkvormig te maken aan de Zoon. Aan de Heer Jezus. En dat is voor Paulus jagen naar goud. Jagen naar de prijs. Ja, ik weet het. Ik ben nog niet volmaakt. Ja, zegt hij, ik weet het. Ik ben werk en uitvoering. Ja, ik weet het. Ik heb nog mijn zondige vlees. Maar ik jag ernaar. Of ik het ook grijp hem op. Ik strek me ernaar uit om te mogen worden als de Heiland. Niet als een fan, maar als een ware volgeling van Jezus. Nou, daar kunnen wij wel van leren van heel veel sporters, hè. Er is wel zoiets, denk ik, als sportverdwazing. Maar tegelijkertijd kunnen we als christenen wel veel leren van sporters die er alles voor over hebben om hun felbegeerde gouden plak te realiseren. Alles wat uit de kast gehaald. Geen verjaardagen, geen feestjes, geen familiebezoek. Veel onderweg, veel trainen, geen McDonald's. Dat zijn keuzes. Ze maken hele, nou ja, goede keuzes, denk ik. Ze hebben er alles voor over. Ze strekken er zich naar uit. Het mag hun iets kosten. Ze gaan voor de prijs. En Paulus zegt, daar ga ik ook voor. En het gaan voor de prijs, dat betekent voor mij mij uitstrekken naar wat voor ligt, maar ook het achter me laten wat in het verleden lag. En dat is een bevrijding, als je je mag laten dopen door onderdompeling, dat je je oude leven mag begraven in het watergraf. Dat wil zeggen, wat betekent dat? Nou, dat niet dat je het niet meer herinnert. Nou, God kan door de kracht van zijn bloed ook soms zondige gedachten compleet wegnemen. Dat kan God doen, dat wil God ook doen. Dat hij ons reinigt van alle besmetting des vleesjes en des geestes. Van verkeerde dingen die je hebt gedaan, dat de Heer zegt, ik breng mijn bloed erover. En dat je later zegt, ik denk er nooit meer over na. Dat kan nog. De kracht van Jezus' bloed is heel krachtig. Maar wat betekent het vooral? Vergeten wat achter is. Dat je je niet langer laat bepalen door je verleden. Ik zie nog wel eens veel christenen sukkelen. Ik zeg daarmee niet dat het een rechte weg omhoog is. Dat zeg ik niet. Maar er zijn toch veel christenen die ze nog veel door het verleden laten ringel horen. Dat de duivel weer komt en dat hij weer bestookt. Dat er weer herinneringen opkomen. Dat er weer pijn en verdriet komt van afwijzing en mislukkingen. Teleurstelling die je hebt meegemaakt. Ik zeg daarmee niet dat het de rechte weg is. Maar het watergraf leert ons, je mag het achter je laten. Je gaat ook niet meer op je oude successen of geestelijke prestaties. En daar ga je niet meer in rusten. Nee, je kiest ervoor om je blik op de Heer Jezus te houden. En hij is het doel waarvoor je gaat leven. Paulus die vergelijkt het leven van de christen met een christelijke marathon. En bij een marathon gaat het om volharding. En ja, dat gaat soms op en neer. Dat gaat soms 3 stappen vooruit en 1 achteruit. Maar Paulus zegt, ik weet wel waar ik voor leef. Ik leef voor Jezus. Daar verlang ik voor te leven. Ik wil vooruitkijken. Ja, als ik niet op de eindstreep blijf zien, de finish, kan ik zomaar verdwalen. Ik wil blijven zien op de overste leidsman en voleinder van het geloof. En beste dopelingen, er zullen dagen komen, inderdaad, dat je verleden weer terugkomt. Er kunnen dagen komen waar je weer aan dingen twijfelt. Maar mijn oproep is, het gaat om volharding. Blijf zien op de overste leidsman en voleinder van het geloof. Wie houdt het vol? Hij houdt je bij de hand. Misschien heb je laten dopen een paar jaar terug en ben je op dit moment het spoor bijster en neemt de Heer je weer liefdevoller bij en hij zegt, maar ik ben toch de voleinder van het geloof. Ik heb voor jou toch gebeden dat jouw geloof niet ophouden. Kom! Kijk vanmorgen, kijk vanmiddag opnieuw naar het watergraf. Jouw oude leven is begraven. Houd moed, ga door. Volhard, beleid eventueel weer je zonde. Maar laat die rugzak van het verleden niet jouw toekomst bepalen. Het watergraf betekent dat jij je rugzak met jouw zonden, jouw fouten, je mislukkingen, je verkeerde keuzes, je verkeerde en zwakke bladzijs, die mag je daar achterlaten. En laat dat niet meer je leven bepalen. En laat niet je toekomst bezoedelen, laat niet je toekomst bepalen door het verleden wat jou verdoezeld heeft. Wees daar niet te veel mee bezig. Je mag vergeten wat achter is, door te zien op het offer van Christus. Je mag door het zien op het kruis en het volbrachte werk, mag je je verleden achter je laten en opnieuw beginnen. Want daar is kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam. We gaan afronden. Paulus zegt, 1 ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij is. En ik strek mij uit naar wat voor is. 1 ding. Nou, wat is dat ene ding waar jij voor gaat? Waar u voor gaat? Vorige week was ik op een begraafplaats. Maar Mijn zoon is getrouwd, hij is getrouwd met een meisje wiens vader overleden is toen hij 46 was, die man. En toen zijn we in Ermelo op de begraafplaats geweest. Maar je ziet aan die stenen waar mensen voor geleefd hebben. Sommigen hebben geleefd voor een paarden. Anderen die hebben een voetbal op hun graf staan. Dat is het enige waarvoor ze geleefd hebben. Waar leef jij voor? Wat is dat ene ding waar jij voor gaat? Als ik dan je aan anderen zou vragen, hé, die persoon, oh ja, die leeft daarvoor, die leeft voor zijn werk, oh, die leeft voor zijn hobby's, voor zijn duiven, oh ja, die leeft voor zijn pilsje, die gaat graag naar de kroeg, oh, hij leeft voor een takker. Of zullen ze zeggen, hij of zij, hij leeft voor Jezus. Ja, je hebt het gehoord, hij is gedoopt. Hij heeft zijn oude leven achter zich gelaten. En nou verlangt hij te leven voor de Heer Jezus. Ja, het kan ook zo zijn. Dat er vanmiddag één ding is. Wat tussen jou en de Heer in staat. Het kan vanmiddag zijn dat er één ding in jouw leven is. Wat jou van Jezus afhoudt. Zo dichtbij is die. Eén ding waarvan je moet bekeren. Eén ding die je bij God in het licht moet brengen, zeg Heer, ik wil het loslaten, ik wil het aan u overgeven. Het kunnen soms ook mensen zijn, of mensen vreed zijn, om beslissingen te nemen. Dat ene wat ertussen staat, om radicaal voor Jezus te leven. Nou, laten we, wat we net als Paulus zeggen, wij willen one thing guy zijn. Wij willen iemand zijn die voor dat ene leeft en laat het dan de Heer Jezus zijn. Omdat we alleen door Hem behouden kunnen worden. En dat we alleen door Hem ware vrede en geluk kunnen vinden. Ik sluit af met Erik Liddell. Misschien heb je al eens van hem gehoord. Erik Liddell leefde in de jaren 20 van de vorige eeuw. Er is een film naar hem vernoemd. En dat is de film Chariots of Fire. Hij was wereldberoemd. Vanwege zijn gouden plak op de 400 meter. Op de Olympische Spelen van 1924. Hij was een veelbelovende atleet. Maar wat heeft hij gedaan? Toen hij die gouden plak had gekregen. Toen hij die, nou ja, door die wedstrijd te lopen van zijn leven. Dat hij uiteindelijk de gouden plak kreeg. Wat heeft hij daarna gedaan? Nou, hij kon naar die verder gaan. Hij kon nog meer roem. Hij kon nog meer geld verdienen. Hij kon nog meer faam krijgen, maar hij koos ervoor om zijn leven te geven aan het werk in China als zendeling. Hij liet zijn comfortabele leven achter. Hij liet zijn sportcarrière achter zich door zijn leven aan God over te geven. En hij diende in China te midden van oorlog, vervolging en heel veel honger. Hij stierf in 1945... in een gevangenenkamp in Japan. En wat waren zijn laatste woorden? Erik Liddell, zoek het maar eens op. Jongelui, zoek het maar eens op. Erik Liddell, wat waren zijn laatste woorden? It's complete surrender. It is complete surrender. Het is volledige, totale overgave. Dat is het ene ding. Je totaal, geheel en al overgeven aan de Heer Jezus. Waar leef jij voor? Ga jij voor goud? Of laat jij je tegenhouden door je verleden? Wil je toch comfort en gemak en je eigen ik navolgen? Vandaag klinkt de oproep hier in het evangelie. Laat je oude leven achter. Beleid je zonde aan het voet van het kruis. Geef jezelf aan deze gewillige, liefdevolle zaligmaker over. Het kerkkoor en zong het. Wonderful, merciful Savior. Zie de stroom van Jezus' liefde. Overstelpend als een vloed. Hoe de Zoon van God ons vrijkocht. Door zijn kostbaar bloed. Kom vandaag tot Jezus. En ga voor goud. Amen. Zullen we kort nog een ogenblik ons hoofd buigen. Stil worden voor de Heer. En dan gaan we met elkaar een lied zingen. Vader, we komen tot u. Op deze feestelijke begrafenis. Waar 7 dopelingen getuigen van genade, van reddend geloof. Dat hun gerechtigheid in de hemel is. En niet in zichzelf. Heren, het is vandaag zichtbaar evangelie en hoorbaar evangelie wat naar ons toekomt. De vraag is, zijn wij bekleed met de mantel van gerechtigheid? Zijn wij bekleed met de klederen van het heil? Dank u wel dat u ook vanmiddag voor ons staat, dat de garderobekast open staat. En dat u bereidwillig bent om al die witte kleden vanmiddag uit te reiken. Voor degenen die nog vertrouwen op hun eigen gerechtigheid. Voor degenen die nog in hun zonde leven. Voor degenen die moeten zeggen, ja, ik heb nog 1 ding wat mij ervan weerhoudt. Om voor Jezus te leven. Nou, u zegt vanmiddag, ik doe mijn hand, ik strek mijn hand uit. Ik zeg, kom, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Kom, geef die ene sleutel uit de handen. Geef dat ene ding in mijn handen. En ik wil je witwassen. Door mijn bloed, ik wil je omkleden met mijn mantel van gerechtigheid. Zodat je rein en heilig voor God kan staan. En niet op weg bent naar het verderf. Maar op weg naar het koninkrijk hierboven. Waarvan u, Heer Jezus, het hoofd bent. O Heer Jezus, u komt spoedig terug. Geef dat wij niet, Heer, dat geeft dat wij gereed zullen zijn voor uw komst. En ieder van ons. En dat we in deze tijd, net als Erik Liddel, mogen leven in totale overgave voor u. We bidden dat in Jezus' naam. Amen.